Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilgen raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der lege scharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En wat er verder volgt, 89 vers 4. Samen lezen het laatste hoofdstuk van het boek Esther, dat is Esther 10. Na de schriftlezing gaan wij samen zingen Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt. Psalm 45, het eerste vers. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Esther 10, we zingen Psalm 45 vers 1 en daarna belijden wij ons geloof.
Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de eigen landen der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijne broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. En ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik wil u het derde vers nog één keer voorlezen. Esther 10, vers 3. Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijne broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Vragen wij de Heere om zijn zegen. Heere, zo mogen wij voor de tweede keer hier samen zijn, rondom uw woord. U daalt weer af tot ons, Heere, door de prediking van het woord. En wilt u ons dan alstublieft een hart geven dat geopend mag worden door de Heilige Geest, zodat het woord in ons hart kan indalen en vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering, want daar komt het op aan. En nou gaan wij vanavond horen over de verhoogde Mordechai, de grootheid van Mordechai. En dan zullen wij, Heere, gaan zien dat hij een type mag zijn van de Heer Jezus Christus. En zal vanavond ook de Heer Jezus Christus weer gepredikt worden aan de ganse gemeente. En dan komt ook deze avond de persoonlijke vraag op ons af: wat dunkt u van de Christus? Dan komt het er ook weer op aan dat wij antwoord kunnen geven op die vraag: hebben wij hem al nodig leren krijgen, omdat wij zo gezondigd hebben, zo te kampen hebben met de zonde, en dat we in hem de zondevernieler mogen leren kennen. Dat wij geleerd hebben met onze schuld voor u te staan, maar dat hij de schuld wil wegdragen. Ja, dat hij een volkomen gehoorzaamheid heeft betracht, en dat alles in hem te vinden is wat een zondaar mist. En Heere, dan weet u wie er met een gemis over de aarde loopt. U weet, Heere, wie er buiten hem niet meer voort kan leven, die dorst naar hem, die hongert naar hem, en die misschien met zulke honger en dorst ook naar uw huis zijn gekomen, waar het misschien van binnen leeft. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, uw lieflijkheid, uw schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heere, zoudt u die hongerige en dorstende zondaren dan niet willen beschamen, en dat ze vanavond ook een oog buiten zichzelf mogen leren slaan op de grootheid van de Heer Jezus Christus, die al zo groot wordt in zijn vernedering, maar groot bleef in zijn verhoging. Wat is er veel aan hem te zien? Ja, de bruid uit het Hooglied heeft het uitgeroepen: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En wat zou het een wonder zijn als dat de vrucht eens mocht wezen van de prediking van deze avond. En er zijn er ook in ons midden die weten heel goed dat het gaat om de kennis van de Heer Jezus Christus, maar toch, het leeft niet van binnen. Er is geen honger en geen dorst naar hem. Heere, wil u het dan eens anders maken? Zoudt u zo in zulke zondaren willen werken, dat er wel een honger en een dorst naar hem komt, dat hij wel alles gaat worden voor zo'n allesmissende zondaar? Heere, dat is toch uw liefste werk. Dat is ook het liefste werk van uw Heilige Geest, om de Heer Jezus uit te stallen, te schilderen, toe te passen in zondaarsharten. En zoudt gij dan ook uw knecht willen helpen om iets van hem te mogen schilderen, om iets van hem te mogen prediken? Die grote Heer Jezus Christus, die zo laag is afgedaald dat hij wilde liggen in de kribbe van Bethlehem, als voedsel, als het brood des hemels in een voederbak, opdat hongerige en dorstende mensen daar mogen eten, mogen komen. O, wat is dat toch een wonder. Gedenk uw kinderen. Ze raken toch nooit uitgeleerd in de kennis en de genade van de Heere Jezus, dat er ook een verdieping mag komen, dat er een opwas mag komen in de genade en de kennis van hem. Er is zoveel te zien, er is zoveel te vinden in hem. O Heere, zoudt u dan alstublieft ook uw kinderen elke keer weer onderwijs willen geven in die volmaakte zaligmaker. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Zou u in ons midden willen zijn als één die dient? We mogen gemeente zijn, Heren, maar wel een gemeente buiten het paradijs. En de gevolgen van de zonde zijn ook in de gemeente dikwijls zo zichtbaar en merkbaar. Heren, zou u in al die nood willen voorzien en dat het aan u mag verbinden, want het zijn toch roepstemmen. Zegen alle arbeid in het midden van de gemeente. Ook als morgen weer catechisatie wordt gegeven, als de verenigingen samenkomen, gedenk de jeugdverenigingen, denk ook aan de vrouwenvereniging. Heren, wilt u die beide verenigingen gedenken en dat er nog gemeenteleden mogen zijn die behoefte hebben om uw woord te mogen bestuderen en naar uw woord te mogen luisteren, ook onder onze jongeren. En wilt u ook die middelen heiligen, Heren, en zegenen. Ook als we woensdag weer Bijbelkring zullen hebben, dan zou u ook dat werk willen zegenen, want er liggen zulke rijke lessen opgesloten in de heilige oorlog van Bunyan. Geestelijke lessen voor het geloofsleven. Heren, wilt u dat dan ook zegenen, ook het werk wat we als kerkraad mogen doen als we deze week weer samenkomen om te vergaderen als de ouderlingen met de diaken op huisbezoek gaan. Heren, wilt u al dat werk zegenen. Heren, het zijn genademiddelen van u. Maar gedenk ons ook in ons persoonlijk leven, als we, als het goed is, ook die momenten zoeken door de weeks, om een stil plekje op te zoeken, om daar met uw woord bezig te zijn, om onze knieën te buigen, om te vragen of u het woord wil zegenen. En dan kent u die jongens en meisjes, die jongeren, die ouderen, die dikwijls in de eenzaamheid te vinden zijn, waar ze u zoeken, waar ze roepen tot u. Heren, zoudt u dat geroep? Zou u dat zoeken niet willen beschamen, maar wilt u overkomen door middel van uw woord? En wilt u nog rijk wonen en werken in ons midden? Gedenk onze kerken, Heren, waar wij een plaats hebben gekregen. U kent ook alle zorgen en noden die daar zijn. Wij leggen het in uw hand, ook als het jaar van de generale synode daar is. Heren, dat daar beslissingen mogen genomen worden die gegrond zijn op uw woord. En dan dragen we ook in het bijzonder dominee Van Heter aan u op, die 40 jaar getrouwd mocht zijn en die ook 40 jaar dienaar van het woord mocht zijn. Verschillende keren heeft hij hier ook de bijbellezingen mogen verzorgen. Hij is geen onbekende in ons midden en wij dragen hem hartelijk aan u op samen met zijn vrouw en gezin. En wilt u hem tot een rijke zegen stellen in het midden van de kerken. Heere, gedenk uw koninkrijk in deze wereld. Breid het nog uit, zegen werk van zending en evangelisatie, ook onder uw bondsvolk Israël. O, denk nog aan dat verbond, Heren, en dat zult u toch doen. Want er komt straks een volk in de hemel uit Jood en Heiden die zalig worden door het bloed van Christus. In het bijzonder dragen wij uw verdrukte kerk aan u op. Ze worden zo vervolgd, Heren, op sommige plaatsen in deze wereld, dat weet u toch. Zou u ze staande willen houden? Heren, we dragen allen aan u op die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Ook in ons eigen vaderland dragen onze regering aan u op. Onze koning en koningin, o God, zou u ze een hart willen geven dat u mag vrezen. Gedenk bijzonder hen die regeren mogen. Bij een geopend woord en met gevouwen handen die uw stem willen laten klinken in de vergaderzalen. En heren, dan dragen we ook in het bijzonder meneer Van de Vlies aan u op, die een ernstige ziekte heeft. Vele jaren heeft hij voor de SGP mogen werken en nu is die ernstige ziekte. Heren, wilt u zich over hem ontfermen? En heren, dat het licht mag zijn. Wij weten niet hoe verder uw weg met hem is, maar zou u zich over hem willen ontfermen naar lichaam en naar ziel? Heren, zo wacht het alles op uw zegen. Wij hebben niets verdiend, want we hebben alles verzondigd. Maar wilt u ons alstublieft nog horen en verhoren uit louter genade, om Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En dan gaan wij samen zingen uit Psalm 99, de versen 5, 6 en 7. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. En wat er verder volgt, Psalm 99, vers 5, 6 en 7. Thank you. het amen van de preek gaan wij samen zingen. Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Waar hij bekleedt met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En wat er verder volgt, psalm 68, vers 16. Geliefde gemeente, de apostel Paulus die citeert in de brief aan de gemeente van Filippi een oude christelijke hymne. En in dat lied, in die hymne, wordt de diepe vernedering van de Heer Jezus bezongen, waar we kort geleden ook bij hebben stilgestaan. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. En als Paulus deze oude christelijke hymne citeert in zijn brief, dan gaat hij er zelf een aanvulling bij geven. Want Christus is niet in die diepe vernedering gebleven, maar hij is door die vernedering heen uitermate verhoogd. Want de weg van Christus was een weg door lijden tot heerlijkheid. God de Vader was zo volkomen tevreden met het offer van Christus als zijn lam, dat hij hem daarna uitermate verhoogd heeft. En daarom zegt Paulus, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Door de diepte heen van de dood naar de hoogste plaats in de hemel. Dat is aan de rechterhand van God de Vader. En hoe is Christus daar nu? Met welk doel is hij naar de hemel gevaren? We komen dat zo prachtig verwoord tegen in zondag 18 van de catechismus. Daar vraagt de onderwijzer, wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? En wat zegt de leerling dan? Dat Christus voor de ogen zijnder jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dan komt het. Dan komt het. Dat hij ons ten goede daar is. Ja, dat is het, gemeente. Christus is in de hemel ten goede voor allen die zalig worden. En iets daarvan heeft de Heilige Geest laten schitteren in het leven van Mordechai. In het leven van Mordechai is iets gaan schitteren van het beeld van Christus. En daar eindigen we de geschiedenissen van Esther mee. Met de grootheid van Mordechai. En we zullen gaan horen dat dat een beeld is van de grootheid van Christus. En daarom schrijf als thema boven de preek de grootheid van Mordechai. Drie gedachten. We staan stil bij zijn hoge positie. In de tweede plaats bij zijn aangenaamheid bij het volk. En in de derde plaats bij zijn dienende liefde. De grootheid van Mordechai, zijn hoge positie, zijn aangenaamheid bij het volk en zijn dienende liefde. U weet het nog wel misschien van de eerste preek. De schrijver van het boekje Esther is onbekend gebleven. Maar het moet in ieder geval iemand geweest zijn die door de Heilige Geest werd gedreven om dit boekje te gaan schrijven. Het is ook iemand geweest die bekend geweest is met de kronieken van de koningen van de Meden en de Perzen. En dat kunnen we afleiden en daar wijzen ook verschillende commentaren op uit het tweede vers van hoofdstuk 10. Dat grote werk van de kronieken, dat is namelijk voor de schrijver van het boekje Esther een van de bronnen geweest waar hij informatie heeft gevonden en wat hem ook aanleiding is geweest om te gaan schrijven en dat onder de leiding van de Heilige Geest. En daarom mogen we van de schrijver, al is hij dan niet bekend, van het boekje Esther wel hetzelfde zeggen als we vinden van Lucas, die ook de geschiedenissen beschreven heeft, maar die had hij van tevoren naastiglijk onderzocht. Nou, dat heeft deze schrijver ook gedaan. En toen hij bij die bron van de kronieken van de koningen, van de Meden en de Persen terecht is gekomen, toen heeft hij in dat boek de grote daden van de Heere voor zijn verbondsvolk en met zijn verbondsvolk Israël ontdekt. Nee, de naam des Heeren staat niet in dit boekje beschreven. Die zal ook wel niet in die kronieken gestaan hebben. En toch hebben we bij de eerste preek al gezegd, is de boekrol van Esther met zijn naam vervuld. En dat blijkt ook uit het laatste hoofdstuk van deze boekrol, Esther 10. De schrijver heeft in de kronieken van de koningen van de Meden en de Persen namelijk iets ontdekt over de persoon van Mordechai. Hoe groot de persoon hij was. Zijn grootheid stond daarin beschreven en dat niet alleen, maar ook de weg waarin die Mordechai tot die grootheid is gekomen. Want het is koning Ahasveros geweest die hem op die hoge plaats in dat machtige rijk heeft geplaatst. Hij wordt hier genoemd de tweede in het rijk van Ahasveros. In dat machtige rijk waarover hij regeerde. Dat machtige rijk dat hij in zijn handen had. En dat blijkt ook wel uit de belasting die hij gaat innen van al die landschappen waarover hij regeert. En het blijkt ook dat al die landschappen gehoorzaam de belasting afdragen. En dat is ook wel een bewijs dat Ahasveros een machtige koning had die regeerde over dat machtige grote rijk. En in dat rijk, dat wereldrijk van toen, werd de Jood Mordechai zo groot gemaakt door koning Ahasveros. Hij stond eigenlijk op de hoogste plaats die hij kon krijgen, namelijk de tweede, direct onder Ahasveros. Een hogere plaats was dus niet denkbaar in dat grote rijk. Nee, dat is aan het begin van het boekje Esther nog niet duidelijk te zien. Dat was aan het begin van de geschiedenissen van Esther nog helemaal niet denkbaar. Toen zijn wij Mordechai tegengekomen als een dienaar, als een van de personeelsleden van het grote paleis van Ahasveros. En hij had zijn plekje gekregen in het poortgebouw, verder kon hij niet komen, dus hij behoorde bij het lagere personeel. En daar hebben wij Mordechai voor het eerst ontmoet. Nee, dan zou je niet gedacht hebben dat hij ooit nog de tweede in dat rijk zou kunnen worden. En helemaal niet toen op die tweede plaats in het machtige rijk van Ahasveros Haman is gekomen, die zichzelf naar die plaats had toegewerkt. En waar is Haman achtergekomen in zijn leven? Toen hij die hoge plaats had gekregen. Dat die Jood, uitgesproken die Jood Mordechai, maar niet wilde buigen voor hem. Maar geen goddelijke eer wilde bewijzen. En toen Haman daarachter was gekomen, zocht hij de dood van Mordechai. Nou, dan kon je helemaal niet meer denken dat die man ooit nog eens verhoogd werd. En het werd nog erger. Want het is die Haman geweest die een grote galg heeft op laten richten met maar één doel, daar moet Mordechai aangespietst worden. Heeft Mordechai de dood niet in ogen gezien? En toen die wet kwam van Haman, dat het ganse volk der Joden totaal uitgeroeid moest worden, daar hoorde ook Mordechai bij, was er toen iets denkbaar dat deze man ooit de tweede in het rijk zou worden? Ach, hoe komen we Mordechai tegen? Hoe zijn we hem tegengekomen? In Esther 4 vers 1. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen. En hij trok een zak aan met as, en hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groot en bitter geroep. Weet je wat ik daar van Mordechai ziet? Een vernederde Mordechai. Een diep vernederde Mordechai, waar alle glans en heerlijkheid van verdwenen was. Maar hoog in de hemel regeert de Heere. En die heeft het omgekeerd. Die vernederde Mordechai werd door de almachtige kracht des Heeren een verhoogde Mordechai. En daar heeft de Heere Ahasveros voor gebruikt, want er staat duidelijk, Ahasveros heeft hem groot gemaakt. En het had de schrijver van het Esterboekje ontdekt in die kronieken. En hij ervaarde dat de Heilige Geest hem aangodde om dat te gaan beschrijven in een boekrol, zodat dat een plekje zou krijgen in de Heilige Schrift. Waarom? Waarom? Omdat ook deze boekrol van Esther met de naam des Heren is vervuld geworden. Ja, maar dominee, het is toch al een paar keer duidelijk gezegd dat de naam van de Heren niet in dit boekje te vinden is. We zijn tot en met hoofdstuk 10 toch echt niet één keer de naam van de Heere tegengekomen. Klopt dat dan wel, wat u in de eerste preek ook al hebt gezegd, dat het boek Esther inderdaad met de naam des Heeren is vervuld? Ja, dat klopt toch. Want de Heere is in dit Bijbelboek aanwezig. Mag ik het nog concreter zeggen, gemeente? De Heer Jezus is in dit Bijbelboek aanwezig. Ja, weliswaar op het eerste gezicht op een verborgen wijze, maar niet zodanig dat het niet openbaar kan komen. Maar hoe is dan de Heer Jezus in dit Bijbelboek aanwezig? Nou, gemeente, u weet toch wel dat voordat de Heer Jezus geboren werd in de kribbe van Bethlehem, voordat de Heer Jezus de menselijke natuur heeft aangenomen en hij zijn werk ging doen, dat er in het Oude Testament altijd personen zijn geweest waarin hij werkte, toen al, met zijn Heilige Geest, waar hij niet alleen werkte, maar waar hij ook woonde met zijn geest. En wat zie je dan in het Oude Testament gebeuren, gemeente? Dat in die personen waar de Heer Jezus door zijn Heilige Geest in woont en werkt, dat die personen iets openbaren van Christus. En daarom noem je zulke mensen typen van Christus. Was Jozef geen type van de Heer Jezus Christus? Toen hij jongens en meisjes in die put terecht kwam, in zo'n diepe vernedering, voor geld verkocht werd als slaaf naar Egypte, in de gevangenis terecht kwam, maar uiteindelijk ook de tweede in het rijk van Farao is geworden. Door de vernedering heen naar de verhoging, is Jozef daarin niet een type van Christus? En wat denkt u van David, die door Samuel gezalfd werd om koning te zijn over gans Israël? Maar daar leek het aanvankelijk helemaal niet op. Waar belandde David? Hij werd als een veldhoen opgejaagd in de bergen, zoals hij het ergens zelf zegt, en roept het op een bepaald moment uit: ik kom een deze dagen om in de handen van Saul. Toen kon David niet bekijken dat hij ooit nog op de troon zou komen. Door een diepe vernedering is hij gekomen op de troon. Heb je weer zo'n type van Christus? En trouwens, de Heer Jezus Christus, die geeft zelf alle aanleiding om bepaalde personen waarin hij werkte als type van hem te mogen gebruiken. Heeft hij het zelf niet van Salomo gezegd? Heeft hij het zelf niet van Jona gezegd? Zie meer dan Salomo is hier. Zie meer dan Jona is hier. En daarom mogen we aan het einde van het boek Esther met volle vrijmoedigheid zeggen, meer dan Mordechai is hier. Want ook Mordechai mag door genade een type zijn van Christus. Mordechai, die zijn hoge positie had ontvangen van Ahasveros. Maar ver boven Mordechai is daar de Heer Jezus Christus. En welke positie heeft de Heer Jezus Christus niet van zijn Vader ontvangen? Ja, waarlijk, hij is verhoogd. Uitermate verhoogd. Ver boven mensen, ver boven engelen, door zijn eigen Vader. Want zijn Vader wekte hem op uit de doden. Hij nam hem op in hemelse heerlijkheid. Hij gaf hem de hoogste plaats aan de rechterhand van de Vader. Hij gaf hem alle macht in hemel en op aarde. Welke persoon is de Heer Jezus Christus? Welke hoge positie heeft hij verworven in het hemelhof bij zijn Vader? Maar wel in een weg van diepe vernedering. Hij is door lijden tot heerlijkheid ingegaan, zo zei ik al. Zo wilde zijn Vader het. Zo eiste het recht van zijn Vader het. Zo stond het beschreven in de waarheid van God. Voor Mordechai kwam een galg te staan. En het is Gods bewaring geweest, Gods regering geweest, dat Mordechai niet daadwerkelijk aan de galg terecht is gekomen, maar Christus. Voor Christus was het zo anders. Nee, voor hem stond geen galg, maar voor hem stond wel het houten kruis, wat hij zelf moest dragen op zijn kapotgeslagen rug. Hij moest wel genageld worden aan het vloekhouten der schande. Voor hem bleef niets anders over dan de kruisdood. Voor hem bleef het graf over. Hij moest gaan op de Via Dolorosa. En dat in plaats van zijn kerk. In plaats van een schuldig, doemwaardig volk. En daarmee is hij ook weer zo totaal anders als Mordechai, want hij daalde af in de diepe verlorenheid van zijn kerk. Hij droeg de toorn voor hen. Hij werd onder het strenge oordeel veroordeeld in plaats van hen. Hij droeg de smaad en de vloek aan het kruis. Hij betaalde met zijn dood voor de zonden van zijn kerk. Hij wilde zelfs afdalen tot in het graf. Zo hebben wij gehoord, ja, hij is nedergedaald ter helle. Toen hij daar in die 3-urige duisternis van zijn Vader werd verlaten. En dat, in plaats van zijn kerk, heeft hij het moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in die weg, in die diepe vernederingsweg verwierf hij de verlossing van zijn kerk. En daar was God de Vader zo mee tevreden, gemeente, dat hij hem uitermate verhoogd heeft. Hij was zo tevreden met dat volkomen gewillige offer van de Heer Jezus Christus. Want het vonnis des doods dat op zijn kerk lag, dat heeft hij op zich willen nemen, dat heeft hij willen dragen, opdat zijn volk voor eeuwig zou worden verlost. Welk een koning is Christus? Ja, waarlijk, het is waar, wat de engel Gabriel eens heeft gesproken tot Maria, toen hij haar bekend ging maken dat zij in verwachting zou raken van de lang beloofde Messias, deze zal groot zijn. Maar weet u wat zo'n groot verschil is met Mordechai? En weet u waarom dat Heer Jezus nou zo verre, verre boven Mordechai uitsteekt? Van Mordechai werd gezegd dat hij groot was. Maar dat werd pas gezegd toen hij daadwerkelijk door Ahasveros verhoogd was. Maar Christus wordt voor zijn kerk al groot in zijn vernedering. Waarom? Waarom wordt de Heer Jezus nou groot in zijn vernedering en dat voor een mensenkind die zichzelf heeft leren kennen als doodschuldig voor God? Waarom wordt hij zo groot in zijn vernedering? Omdat die arme tobbers gaan geloven door het werk van Gods geest, dat deed hij voor mij. En daarom wordt hij zo groot in de kribbe. Daarom wordt hij zo groot in de hof van Gethsemane. En daarom wordt hij zo groot aan het kruis van Golgotha. Daarom wordt hij zo groot in het graf. Groot in zijn vernedering. Want hij deed dat in mijn plaats. En dan moet je lopen met je schuld. Dan moet je lopen met je hemelhoge schuld en met de eis in je ziel dat je betalen moet en je kan niet betalen. En dan wordt die Christus aan je voorgesteld, aan je aangeboden als een schuldbetalende borg, als een schuldovernemende borg. En dan wordt hij geschilderd in zijn lijdensweg. Wat wordt hij dan groot? Maar wat word ik dan klein? Dan ga je verstaan. Hij moet wassen en ik minder worden. Maar wat wordt hij ook groot in zijn verhoging. Als hij opstaat uit de doden. En hij op grond van zijn bloed tot zijn kerk gaat zeggen. Vrede zij u lieden. Wat wordt hij groot in zijn zitten aan de rechterhand van zijn vader. Waar Gods kerk van gaat geloven bij tijden. Hij is daar ten goede voor mij. Deze zal groot zijn. Ja, het is waar. Groot gemaakt door zijn vader. Meer dan Mordechai is hier. De Jood Mordechai, zo staat er, was de tweede bij de koning. Weet u nog wat het woordje Jood betekent? Dat betekent Godlover. En is Christus dat niet volmaakt geweest? Heeft hij in alles niet de eer van zijn vader op het oog gehad? Hij wordt wel genoemd de tweede persoon in het goddelijke wezen. Weet u, dat is nog veel meer als de tweede in zijn rijk. O, al stond Mordechai op die hoogste plaats van de tweede in het rijk. Mordechai stond altijd nog onder Ahasveros. Maar zie, meer dan Mordechai is hier. Want Christus staat niet onder de Vader. Zoals Mordechai onder Ahasveros stond, maar Christus is God uit God, licht uit licht, samen met de Vader en de Heilige Geest, de enige waarachtige, drie-enige God. O, wat een hoge positie heeft Christus. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Groot en machtig zijt gij, o Heere, ja eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbaar trouw omringt u voor elks ogen. Maar dan komt de vraag, gemeente. Wie is die voor u? Wie is hij voor jou? Deze Christus, wat dunkt u van de verhoogde Christus, die in een weg van vernedering zo verhoogd is geworden? Kom, onderzoek u eens vanavond of hij ook groot is voor u, of hij ook aangenaam is voor u. Zoals Mordechai groot was voor de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen. Onze tweede gedachte, zijn aangenaamheid bij het volk. Ja, Ahasveros had Mordechai groot gemaakt. Hij was de tweede in het rijk van deze machtige vorst. Hij was dus ook groot in de ogen van Ahasveros, anders had Ahasveros hem nooit op die plaats gebracht. Maar wat lees ik nu verder van deze verhoogde Mordechai? Hij was ook groot bij de Joden. Wat wil dat zeggen? Nou, gemeente, dat Joodse volk, dat was Mordechai's volk, want Mordechai was ook een Jood. Die had zeer groot respect voor deze man gekregen. Ze hebben in Mordechai een verlosser gezien. Hij was het toch die als eerste, terwijl dat doodsvonnis er lag, terwijl die wet van Haman er lag, was hij de eerste die woorden van verlossing had uitgesproken. En dat zelfs nog voordat hij verhoogd was. Want u weet nog wel wat hij tegen Esther had gezegd, toen Esther allereerst met allerlei bezwaren kwam om naar de koning Ahasveros te gaan. Toen had Mordechai tegen Esther gezegd, want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijden, zo zal voor de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Toen had hij er al zicht op. Toen was hij al de persoon die woorden van verlossing ging spreken. En had de Heere er zelf niet voor gezorgd dat deze man, deze Mordechai, het middel zou zijn dat er een wending zou komen in het lot dat Israël getroffen had? Wat ging er al niet van hem uit toen hij beloond werd na die slapeloze nacht? En hij daar op het paard van de koning door de straten van Susan werd geleid. En iedereen hem eer moest bewijzen. En wat steeg deze Mordechai in de loop der tijd niet in achting toen Ahasveros hem daadwerkelijk ging verhogen in Hamans plaats. Toen Haman was ontmaskerd. En wat een liefde is er niet gekomen tot deze man. En wat een hoop kreeg het volk der Joden niet als ze dachten aan de wet die Mordechai had mogen uitvaardigen. Namelijk dat er verlossing zou zijn en dat de Joden mochten strijden tegen de vijanden die aanvielen. Ja, het is waar geworden. Want Mordechai was groot in het huis des konings en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man, Mordechai, werd doorgaans groter. En dat met name in de ogen van zijn eigen volk. Kunt u dat begrijpen? Moet je eens een beetje indenken dat je een van die Joden was. En dat doodsvonnis lag er, die moordaanslag en de 13e van de Adar kwam steeds dichterbij. En dat daar opeens een man was waar je toch je hoop en verwachting op ging vestigen. Een man die je zou kunnen verlossen voor een volk dat ten dode was opgeschreven. Voor een volk dat om moest komen. En dat Mordechai die hoge positie had gekregen. O, dat volk, dat had hun ogen gericht op de Mordechai. En wat is gebleken? Het volk is niet omgekomen. Het volk is niet vernietigd. En dat vanwege het verlossingsplan van Mordechai is het te begrijpen, gemeente. Dat hij groot was bij de Joden. Maar meer dan Mordechai is Christus. Is hij al groot voor u? Is hij al groot voor jou? Wanneer wordt hij dat? Als hij zich vanuit het woord gaat openbaren als de zaligmaker van zondaren. O ja, hij kan op zich wel wat aantrekkelijks hebben en er kan wel wat van hem uitgaan, maar groot worden als zaligmaker voor zondaren, dat wordt hij toch echt alleen als je gaat verstaan dat je een zondaar bent. Want hoe zou je anders kunnen begrijpen waar je hem voor nodig hebt? Hij die wiens naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, hij wordt zo groot voor mensen die zichzelf leren zien als zondaar voor God. Hij wordt zo groot als ze de schuld gaan voelen en dat ze de dood verdiend hebben en mogen ontdekken dat hij alles gedaan heeft. O, in hem is alles te vinden, gemeente, wat een mensenkind mist om zalig te worden. En hoe meer je gaat missen, hoe groter hij wordt. Want hoe meer je gaat missen, hoe meer je in hem gaat ontdekken dat het bij hem te vinden is. En daarom, wie is de Christus voor u? Is hij al uw verlosser? Is hij al die grote verlosser? Want de verlosser is uit Sion gekomen. Er is verlossing bij God vandaan gekomen. God heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden, die grote zoon des vaders, die zo groot is, omdat hij dezelfde goddelijke eigenschappen heeft als zijn vader, en daarom ook aan Gods rechtvaardige eis kon voldoen. O, hij is meer dan Boas, een man geweldig van vermogen. Hij is die onmisbare gezant bij God vandaan, een uitlegger, één uit duizend, die een arme zondaar wil onderwijzen in recht en genade. Eén die een verloren zondaar genadig wil zijn, door recht, en die zal gaan spreken van verlossing. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. O, wat wordt hij groot, als hij zich gaat openbaren in zijn woord aan je ziel. En dat je mag ontdekken dat hij zo gepast is. En dat hij ook zo noodzakelijk is om gekend te worden. Ja, wat wordt hij toch begerenswaardig. En wat komt er dan zo'n innerlijke drang, zo'n hartelijk verlangen om hem te kennen, om hem te bezitten, om hem te mogen omhelzen, om in hem te geloven, om tot hem te gaan. Ja, Gods geest zal werken in een ziel die zalig wordt, dat je moet komen, je kan niet anders meer, want anders kom je om en je gaat één ding verstaan wanneer hij wordt uitgeschilderd. Geef mij deze Jezus, deze noodzakelijke Jezus, die zo gepast is, die ook zo dierbaar is, want anders sterf ik, anders kom ik om. Buiten hem is de dood, maar in hem ga je alles ontdekken wat je nodig hebt. En wat denkt u, gemeente? Als je nou als een zondaar bent, die alles kwijt is, die niets meer kan aanbrengen voor God, en je mag hem in het oog krijgen en je gaat roepen tot hem, dat hij je laat staan? Nee, nooit. Dan zal hij je gaan opzoeken en hij zal je gaan roepen. Hij zal je gaan bemoedigen. Hij zal je gaan lokken. Hij zal je gaan trekken. Want Heer Jezus, die grote meerdere Mordechai, wil niets liever dan dat zijn kerk als arme zondaren aan zijn voeten terechtkomen. Hij wil niets liever dan dat ze door het geloof aan hem gebonden worden. Ja, de Heer Jezus wil niets liever dan aangenaam zijn bij zondaren, die hij zelfs zijn broeders wil noemen. Zo was het ook bij Mordechai. Want ik lees in vers 3 dat hij aangenaam was bij de menigter zijne broeden. Wat wil dat zeggen? In het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor aangenaam, daar zit iets van er is een band gekomen tussen Mordechai en zijn volk en zijn broederen. Een liefdesband. Ze zagen niet alleen naar hem op vanuit een diep ontzag, maar het volk, zo wil dat woordje aangenaam zeggen, had die grote Mordechai ook lief. O jawel, dat lag wel onderscheiden onder het grote volk van Israël, maar dat verspreid was onder die landschappen. We weten dat een deel al teruggekeerd was in Juda. We weten ook dat er vele Joden op de burg Susan woonden, maar we weten ook wel dat verspreid in al die landschappen ook hier en daar Joden woonden. Dus die Joden die waren verspreid over die landschappen. En al die Joden hadden niet allemaal hetzelfde zicht op die grote Mordechai. Want wie ergens ver weg in een van die landschappen woonde, die hoorde wel van Mordechai. En die konden lezen in de geschriften van Mordechai, maar ze zagen hem eigenlijk nooit. Maar wie nu op de burg Susan woonde, ja, die hoorde hem niet alleen en die kon niet alleen zijn geschriften lezen, maar die zag hem bij tijden ook nog. En hoe zagen ze hem dan? U kunt het vinden in Esther 8 vers 15. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in hemelsblauw en wit koninkenkleed, en met een gouden kroon op zijn hoofd, en met een opperkleed van fijn linnen en purper. Dus dat lag wel onderscheiden in dat, onder dat volk Israël. De ene zal de liefdesband sterker gevoeld hebben, namelijk degene die daar op de burg Susan woonden, dan degene die verder weg woonden, die daar zo op afstand woonden. Maar hoe het ook zij, allemaal kregen ze een band aan hem. Voor hen allemaal werd hij aangenaam. Er was een liefdesband. En als ze wat van Mordechai hoorden, en als ze wat van Mordechai zagen, en als ze iets over Mordechai lazen, dan sprong hun hart op van vreugde en liefde. En juist dat woordje broederen, dat laat ook iets zien over zijn positie. Hij was als het ware hun oudste broeder, die hun belangen behartigde aan het hof van Ahasveros. En juist omdat de schrijver van het boekje Esther moest zeggen dat hij aangenaam was bij zijn broederen, dat onderstreept nog eens de wederzijdse liefde die er gekomen is tussen Mordechai en zijn volk. En dan gaan we maar weer naar Christus, gemeente, die daar ver bovenuit stijgt. En wil ik het u eens vragen, is hij aangenaam voor u? Deze Heer Jezus Christus, is hij dierbaar voor u? Is er een liefdesband gekomen? Zeg dat nou eens. Kun je het zeggen, Heere, u weet alle dingen. En misschien durf je het hardop niet te zeggen, doe het dan maar zachtjes. Gij weet dat ik u lief heb. En heb je onder het onderwijs wat je krijgt vanuit het woord, en het onderwijs wat je van de Heer Jezus Christus hebt gekregen, het ook wel eens in je ziel uitgeroepen, omdat je ziel zich vervulde met zijn liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Liefgehad tot in de dood. Lief gehad tot het einde. En weet je wanneer ik juist die liefde gaat ervaren, als die geloofsband met de Heer Jezus Christus er gekomen is. Want het Hebreeuwse woord, ik heb er net al op gewezen, dat vertaald is met aangenaam, betekent ook aangenomen. Kijk, daar zal het op aankomen. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. om Christus zo door het geloof eens te mogen aannemen en eens te mogen volgen op de weg die hij wilde gaan voor een mensenkind die gaat beleven in de schuld te staan bij God. Die weg van lijden, die weg van sterven. En weet u, en daar kunt u uw leven eens aan toetsen, die wegen van Jezus vernedering en de wegen van Jezus verhoging, die worden je zo dierbaar. Daar raak je nou nooit in uitgeleerd, mag ik het zo eens zeggen, dat word je nou nooit zat. Als je op je plek bent tenminste. Als je er belang bij hebt. Als je dat voelt in je ziel, dat in hem alles ligt. Oh, dan wordt hij zo aangenaam als in de prediking wordt uitgestald. En als je mag volgen van de kribbe tot het kruis. Van het kruis in het graf. En van het lege graf naar de hemel. Ja, als je hem zo mag zien, gemeente. Dan mag het wel eens gaan zingen, hij is blank en rood. Omdat hij zo aangenaam is in zijn persoon en in datgene wat hij voor mij, arme zondaar, wilde doen. Dan wordt hij aangenaam en dan zing je verder, hij draagt de banier boven tienduizenden. Ja, het is waar, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Zo kostbaar, zo beminnelijk, want hij deed dat alles voor mij, voor een verloren zondaar. Hij heeft mij aanvaard in de stilte van de eeuwigheid, maar met dat hij mij aanvaarde, aanvaarde hij ook mijn hemelhoge schuld. En zo, met mijn schuld, wilde hij de dood ingaan. Hoe aangenaam is hij? Hoe dierbaar is hij? Kom, raakt het je ziel? Trilt er wat van binnen? Als je van die dierbare, aangename Heer Jezus mag horen, mag je wel eens met een brandend hart naar Gods huis komen, met maar één verzuchting, o Heer Jezus, dat ik nog eens wat van u mag zien, dat ik nog eens u iets van u mag horen. Och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid. Trilt het nou niet van binnen? Zijn lieflijkheid, zijn schone dienst aanschouwen. Ja, echt gemeente, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Om dan in de prediking van hem te horen. En wat werkt dat uit? Liefde. Liefde. Aangenaamheid. Al wat aan hem is. Heb je het als gezongen? Heb je het als uitgeroepen? Al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Kijk, dan heb je momenten. Echt waar, gemeente. Dan zie je niemand dan Jezus alleen. En weet je wat een kind van God dan wel eens zegt? Op dat plekje zou ik wel willen blijven zitten. Ken je dat? Kun je het niet meer op, hè? Dan is die zo dichtbij. Dan is die zo dichtbij. Dan is die zo aangenaam. En hij wordt nog aangenamer. Als we tenslotte ook letten op wat Christus nog steeds doet voor zijn kerk. Onze laatste gedachte, zijn dienende liefde. Toen Mordechai door koning Ahasveros groot gemaakt was en de tweede in dat grote rijk geworden was, vergat hij zijn volk niet. Nou, daar heb je alweer iets om over na te denken. Hij vergat zijn broederen niet. Ook niet toen hij bemerkte dat hij bij de Joden groot geworden was en aangenaam was bij zijn broederen. Toen had Mordechai niet zoiets, nou dat is toch mooi dat ik die positie heb en nou laat ik het maar zo en ik ga mijn eigen leventje leven. Nee, nee. Toen bleef hij nog instaan voor zijn volk. Hij werd een dienaar voor zijn volk. En dat blijkt uit het slot van vers 3. Daar worden twee dingen gezegd die Mordechai deed voor zijn volk. Hij zocht het beste voor zijn volk, dat is het eerste. En het tweede, hij sprak voor de welstand van heel zijn zaad. En de manier waarop de schrijver dit weergeeft, laat hij zien dat Mordechai dat niet eens een keertje deed of twee keer, maar gedurig, vandaar het woord zoekende, sprekende. En probeer dat maar te onthouden. En als je die woorden tegenkomt in de Bijbel, dan laat dat iets zien van iets wat gedurig voortgaat. Nou, zo was Mordechai bezig. Hij vergat dus zijn volk niet. Degene die op de Burg Susan dichtbij hem woonde, die vergat hij niet. Maar ook die Joden die daar heel ver weg woonden, vergat hij ook niet. Want hij zocht de welstand voor heel zijn zaad. Niemand uitgezonderd. Nou, wat wil dat zeggen? Laten we eerst die eerste opmerking even onderstrepen. Hij zocht het beste voor zijn volk. Hij maakte van zijn hoge positie gebruik om echt het beste voor zijn volk te regelen. Hij zocht het welzijn en de welvaart voor het volk de Joden. Dat deed hij natuurlijk ook voor de andere inwoners van de landschappen. Hij stond daar voor iedereen, maar heel bijzonder ging zijn aandacht uit naar de Joden. Ja, wat moeten we daar aan denken? Wat zal hij concreet gedaan hebben als hij het beste zocht voor zijn volk? Nou, u kan denken aan de veiligheid, want vergis u niet, al waren de vijanden van Haman allemaal omgebracht, rekent er maar op dat er hier en daar nog zaten die het misschien alsnog geprobeerd hebben, maar Mordechai stond ervoor in dat het niet gebeurde. Hij zal echt het goede voor zijn volk gezocht hebben, hij zal recht gesproken hebben wanneer er onrecht was, hij zal voor voedsel gezorgd hebben als het er niet was, hij zal bijzondere zorg voor de armen hebben besteed, hij zal, we kunnen het aanvullen met allerlei andere dingen die een rechtgeaard hoogwaardigheidspersoon zou doen voor het volk dat hij lief heeft. Mogelijk heeft Mordechai ook nog een grote rol gespeeld bij de tweede terugkeer van weer een deel der Joden uit de ballingschap terug naar Juda. Wie zal het zeggen? En ik geloof, al staat het niet met zoveel woorden geschreven, dat hij boven alles het volk is voorgegaan in de dienst des Heren. Hij zocht het beste voor het volk. Ja, we zouden Psalm 122, wat we straks gaan zingen, ook in zekere zin kunnen toepassen op Mordechai. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijven u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om zeer een huis in u gebouwd. Waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Maar weet u dat het nu het liefste werk is van de Heere Jezus om het beste te zoeken voor zijn duur gekochte bruid? Is hij het niet die zijn volk doet neerliggen in de grazige weiden van zijn woord? Is hij het niet die zijn volk voedt aan zeer stille wateren van zijn vertroostende genade? Is hij het niet die bij tijden de zielen van zijn strijdende kerk verkwikt met zijn liefdesuitlatingen, met zijn liefdeswoorden, met zijn liefdestekenen? Is hij het niet die zijn schapen liet wandelen, hem liet volgen in het spoor van zijn gerechtigheid? Ja, deze Heer Jezus zal zorgen dat alle dingen moeten medewerken ten goede van zijn kerk. Maar weet u wat daar ook bij hoort? Die onbegrepen wegen. die tegenspoed, dat kruis, die moeite. En dat acht hij soms goed voor zijn kerk, om zijn kerk maar dicht bij hem te houden, om te leren sterven aan de zonde, om zijn kerk afhankelijk te leren leven. En in gemeenschap, om dan toch weer tot die belijdenis te mogen komen, waar we met de dank daarover nagedacht hebben. Waarlijk, God is Israël goed. Ja, Christus zoekt altijd, altijd het beste voor zijn kerk. En het allerbeste komt nog, als ze straks gaan sterven en eeuwig bij de Here mogen zijn. Dominee, is de Heer ook goed voor een onbekeerde zondaar? Ja. Ja. Blijkt dat niet in zijn trouwe zorg elke dag? En blijkt dat hieruit niet dat hij je behoud zoekt? Blijkt dat hier niet uit de beloften die spreken van bekering? En heeft hij het zelf niet gezegd dat hij het stenen hart wil wegnemen en een vlezen hart wil schenken? Keer met dat woord maar tot hem en vraag: bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. Ten slotte staat er nog dat Mordechai sprekende was voor de welstand van zijn ganse zaad. Weet u wat dat betekent? Hij sprak met de koning. En dan sprak hij met de koning voor de welstand van zijn volk. Voor iedereen die bij het volk der Joden hoorde, zijn ganse zaad. Maar weet u welk woordje er in de grondtekst staat? Wat in onze tekst, in onze vertaling vertaald is met welstand. Daar staat het woordje shalom. En u weet wat shalom betekent. Vrede. Dus eigenlijk staat er dat hij sprekende voor de shalom, de vrede van het ganse zaad. Daar sprak hij over met Ahasveros. En doet de grote vredevorst dat ook niet in de hemel? Nog meer dan Mordechai? Spreekt hij ook niet dag en nacht met zijn vader over de welstand van allen die zalig worden? Spreekt hij niet op grond van zijn bloed over de vrede voor zijn beminde bruid, die hij altijd meedraagt op zijn middelaarshart? Hij nam ze mee in de vernedering, maar hij nam ze ook mee in de verhoging. En daarom is het van Gods kinderen waar, ze zijn al gezet in de hemel. En daarom mag ik het zo eens zeggen, is het voor de Heer Jezus het liefste onderwerp om met zijn vader over te spreken. Zijn kerk. En al kan zijn kerk het niet altijd bekijken, maar hij spreekt altijd voor de welstand van zijn kerk. Ook nog voor degene die bekeerd moeten worden en die op dit moment nog onbekeerd zijn, want hij heeft het gezegd: ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven heeft, want ze zijn de uwe. Ook voor degene die door hen tot bekering zullen gebracht worden. O, laat het eens een pleitgrond voor je worden, onbekeerde zondaar, en zeg het dan eens heel eenvoudig: Heere Jezus, mag ik bij die mensen horen, waar u nu voor bidt, waar u onderhandelt met uw vader, dat die nog zalig worden, mag ik daar dan bij horen, Heere? Ja, hij bidt ook tot zijn vader, dat zondaren ook daadwerkelijk tot hem getrokken mogen worden. U ziet dat zo mooi geïllustreerd bij Isaac en Rebecca. Terwijl Eliezer erop uit is om Rebecca bij Isaac te brengen, is Isaac aan het bidden in het veld. Zo is daar in het hemelhof een biddende voorspraak, een biddende koning. En die rust niet voordat die zondaren die hij zalig gaat maken, voor wie hij de dood is ingegaan, aan zijn voeten gekomen zijn om ze te huwen tot zijn bruid. Ja, hij leeft altijd om voor hen te bidden. En als een zondaar gedaagd wordt in het gericht, is hij die grote advocaat die ervoor instaat. En op grond van zijn bloed vergeving van zonde schenkt. En die vrede die alle verstand te boven gaat. Want Gods woord zegt het. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, die altijd spreekt voor de shalom, de welvaart, de vrede voor zijn kerk. Ja, hij bidt ook of zijn kerk hier op aarde niet zal omkomen. Al zal de Satan er alles aan doen om zijn kerk te ziften als de tarwe. Maar hij bidt dat hun geloof niet zal ophouden. En daarom is het waar, gemeente, nooit. Nooit zal hij zijn kerk vergeten. En daarom gij, en wie is het vanavond? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Hou maar aan, hoor. En grijp maar moed. Vlug maar tot die grote Mordechai die daar bezig is voor de welstand, voor de vrede van degene die zalig worden. Hij is die biddende en die dankende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Wat zijt gij groot, Heere, in datgene wie u bent en wat u wilde doen voor een arme zondaar. En mag dat de vrucht zijn op de prediking, Heere. Wilt u zelf maar plaatsmaken in ons aller hart en leven voor deze grote Heere Jezus Christus. Want alleen door hem kunnen wij zalig worden. Maar buiten hem is een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u de stille naprediker zijn van het woord wat deze dag uit mocht gaan. Zegen het, Heere, en laat het niet eenmaal tegen ons getuigen. Hartelijk dank dat we zo samen onder uw woord mochten verkeren. Wilt u ons veilig thuis brengen? Gedenk degene die alleen zijn, wilt u zich over hen ontfermen. En gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week. En leid ons door de week heen naar de volgende zondag, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 122 vers 3. Vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.